dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. En de nadruk vanmiddag, we willen dit hele gedeelte wel lezen, maar de nadruk ligt op vers 13. Waar staat, laten wij dan naar hem, dat is naar de Heer Jezus Christus, laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als thema heb ik vanmiddag gekozen, uitgaan buiten de legerplaats naar de Heer Jezus. We hebben gelezen uit de Hebreeënbrief. Het is niet bekend wie de schrijver is van de Hebreeënbrief. Vaak wordt gedacht dat het Paulus is, Barnabas misschien. Op de een of andere manier heeft de Heer het niet nodig geacht om de naam te vermelden van degene die hem geschreven heeft. Hij weet wie het is. En het zou kunnen dat het Paulus geweest is, misschien ook iemand anders. Maar deze brief is in ieder geval geschreven aan christenen uit de Joden. En die brief die is bedoeld om hen te richten op de Heer Jezus. Ze waren tot geloof gekomen, maar ze werden bedreigd door dwaalleraars. Dwaalleraars die hun aandacht af wilden trekken van de Heer Jezus. Dat kun je ook lezen in vers 9, waar staat, laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Dan zie je al, er waren dwaalleraars. En de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, pas op dat je daar niet je door af laat trekken van de Heer Jezus. En dat vers daarvoor heeft hij nog op hem gewezen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Tot troost en bemoediging van hen, maar ook tot troost en bemoediging voor ons. Vandaag mogen we het weten, hij is dezelfde, hij verandert niet. Maar ook naar de toekomst toe. Hij blijft dezelfde. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat is belangrijk, hij noemt hier eerst. Laat je hart versterken door genade. Genade als een geschenk van de Heer Jezus. En niet door voedsel. Die dwaalleraars, die probeerde hen weer terug te leiden naar alle voedselwetten en reinheidswetten die in het oude verbond gegeven waren aan het Joodse volk. Ze moesten dit wel eten, dat mochten ze niet eten. En het gevaar daarvan was dat ze daar helemaal op gericht zouden zijn. Maar hier worden die Joodse christenen erop gewezen, laat jullie hart versterkt worden door genade. En ga nou niet opnieuw aan de gang met al die voedselwetten, want zij die je daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. En dan in vers 10, daar lezen we, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. En dan spreekt hij heel direct die christenen uit de Joden aan. Wij hebben een altaar. Ik weet niet wat er in uw vertaling staat, wat staat hier. Hier staat ook altaar met een hoofdletter. En dat wijst op de Heer Jezus Christus. Dat wijst op het offer dat hij gebracht heeft. Dat hij zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. En dan staat er in het vers, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Wie dienden er in de tabernakel? Dat waren de priesters. En die priesters, die mochten van de meeste offers mochten ze wel eten. Maar er waren offers waarvan ze niet mochten eten. Dat waren de zondoffers. De offers die gebracht werden voor de zonde van het volk. Daar mochten die priesters niet van eten. Je leest in Leviticus hoofdstuk 16, vers 27. Daar staat de jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom binnengebracht is om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp, buiten de legerplaats brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten ze met vuur verbranden. Dus de jonge stier en de bok die gebracht werden voor het zondoffer, die werden geslacht daar in het heiligdom. Het bloed werd opgevangen. Het bloed werd in het heiligdom gebracht. De hoge priester, denk aan de grote verzoendag. Dat gebeurde één keer per jaar. Dan moest het heilige, het bloed gebracht worden in het binnenste heiligdom. Het heilige der heiligen. Daar werd het gesprenkeld. Tot verzoening van de zonde. Maar de jonge stier en de bok die geslacht werden als voor het zondoffer, hun huiden, hun vlees en hun mest moesten buiten de legerplaats gebracht worden. En later toen de tempel er was, moest het buiten Jeruzalem gebracht worden en dan moest het verbrand worden. Ze mochten daarvan niet eten. En hier staat in feite in dit vers, degene, en deze brief is nog geschreven voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70. De tempeldienst die fungeerde nog. En eigenlijk zegt dit vers, degene die het nog verwachten van de tempeldienst, van de offers die in de tempel gebracht werden en de priesters die daar de offers brachten, die hebben geen deel aan het altaar. Die hebben geen deel aan het offer van de Heer Jezus. En hij wijst die mensen op de Heer Jezus. Alleen bij hem is heil, alleen bij hem is vergeving. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 4, dus dat is een paar hoofdstukken eerder, dan lezen we: het is onmogelijk dat het bloed van stieren en van bokken de zonde weg kan nemen. Alleen het bloed van de Heer Jezus. En dat is ook voor ons. En daarom is het mooi dat hier een kruis staat. Zeker in deze tijd, zo richting Goede Vrijdag en Pasen. Alleen het bloed van de Heer Jezus Christus brengt verzoening, verlossing, bevrijding, vergeving van zonde. En sinds het offer van de Heer Jezus Christus, wat hij gebracht heeft, bijna 2000 jaar geleden, is er geen waarde meer in de offers die, toen dit geschreven werd, in de tempel gebracht werden. Omdat de Heer Jezus Christus zijn leven, zijn bloed gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Hij heeft zich geofferd aan het kruis als zondoffer. In Hebreeën 9, er wordt heel veel over gesproken in de Hebreeënbrief over het offer wat de Heer Jezus Christus gebracht heeft. In Hebreeën hoofdstuk 9, vers 26, daar staat: nu is hij, Christus, bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. Dat was de enige manier om de zonde teniet te doen, om de macht van de zonde te verbreken. Dat hij, de Heer Jezus, kwam om zijn leven te geven als een offer. In Jesaja 53 lees je: als een lam werd hij ter slachting geleid. En dat offer is eenmalig geweest. Vroeger, toen de tabernakeldienst en de tempeldienst nog functioneerden, moesten elke keer opnieuw moesten er offers gebracht worden. Vele offers werden dagelijks gebracht. Andere offers op de grote verzoendag elk jaar. De maximale kracht van zo'n offer, het gold maximaal een jaar. Maar veel offers telkens opnieuw. Maar de Heer Jezus heeft eenmaal zijn offer gebracht. En dat geeft aan hoeveel kracht er is in het bloed van de Heer Jezus. Dat offer was eenmalig. En alle die geleerd hebben door genade hun vertrouwen op de Heer Jezus te stellen, en ik hoop dat u dat allemaal mag weten, dat jullie dat allemaal mogen weten, dat hij, de Heer Jezus Christus, ook voor jou zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Als je dat mag weten, dan heb je deel aan dit offer wat hij gebracht heeft. Dan heeft hij zijn bloed ook gestort tot verzoening van jouw zonde. Er staat in vers 11: want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dat hebben we gelezen in Leviticus 17. En het is goed om in gedachten een streepje te zetten onder die woorden buiten de legerplaats. Buiten de legerplaats werden ze verbrand. En zo is die Heer Jezus Christus ook buiten de legerplaats, is hij gekruisigd, buiten Jeruzalem. Dat staat in het volgende vers. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Dus je ziet, vroeger, die bok en die stier, die werden buiten de legerplaats verbrand. Geofferd. En zo was het ook met de Heer Jezus. Hij werd niet in de tempel gekruisigd. Nee, hij werd gekruisigd buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. Daarom heeft hij dat gedaan. Om, vers 12, om zijn, door zijn eigen bloed, het volk te heiligen. De offers in het Oude Testament, die heiligden het volk. Daardoor kon het volk voor God verschijnen. Maar de Heer Jezus Christus heiligt zijn volk door het offer dat hij gebracht heeft. Omdat hij zijn offer gebracht heeft, zijn lichaam aan het kruis gegeven heeft. Daarom konden wij zojuist in ons gebed tot de Heere naderen. Je leest in de Hebreeënbrief, en je leest het in de Evangelie ook al, toen de Heer Jezus aan het kruis hing en het uitriep, het is volbracht, zijn geest gaf. Toen scheurde het voorhangsel in de tempel. Van boven naar beneden. Dat geeft al aan, dat is een daad van God. En de betekenis daarvan, dat geeft de Hebreeënbrief aan. Omdat dat voorhangsel gescheurd is, mogen wij nu met volle vrijmoedigheid toegaan naar God, tot de troon van de genade. Kunnen wij in onze gebeden tot hem naderen. Hij heeft ons geheiligd en daarom kunnen we binnengaan, kunnen we voor hem verschijnen. Je leest ook in de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus met zijn bloed het heiligdom binnengegaan is. De hemel is binnengegaan. Om als het ware dat aan de Vader te laten zien. Vader, ik heb mijn leven gegeven. Ik heb mijn bloed gestort. Voor mijn volk. Voor jou. Voor u. Om jou te reinigen. Om mij te reinigen. Gelovigen uit heidenen en Joden. Ja, ook Joden. Daarom is het belangrijk dat ook zij het evangelie horen. Hij gaf zijn leven ook voor het Joodse volk. Ook voor de heidenvolken. Het staat in Efeze hoofdstuk 1 vers 14. Daar staat tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is wat. De Heer Jezus Christus heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Om zo u, jou, toe te voegen aan zijn volk. 1 Petrus 2, vers 9 en 10 zegt dat prachtig. 1 Petrus 2, vers 9 en vers 10. Dan wordt gezegd tegen de gelovigen, u bent een uitverkoren geslacht. En luister goed, het is zo geweldig wat hier staat. En we beseffen vaak niet hoe rijk we zijn als we de Heer Jezus mogen kennen als onze heiland en verlosser. Vaak vinden we, ik krijg wel eens de indruk, er zijn nogal wat christenen en gelovigen die het bijna vanzelfsprekend vinden dat ze gelovig zijn. Maar het is zo'n onvoorstelbaar voorrecht, zo'n genade en zo'n rijkdom. U bent een uitverkoren geslacht, uitverkoren door de Heer zelf, uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Het wordt tegen u gezegd als u de Heer Jezus mag kennen. Je bent een koninklijk priesterschap, je hoort bij mij. En dan staat er een heilig volk. Net wat we hier lazen in vers 12. Dat hij door zijn eigen bloed zijn volk heiligt. Daarom heeft hij buiten de poort geleden. Tot zijn eigen volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakt. Dan ben je niet meer van jezelf. Dan ben je van hem. Van de Heere. Met een doel. opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En sommigen zullen het misschien weten. Sommigen zijn misschien langzaamaan in de kerk opgegroeid en geen gekke dingen meegemaakt. En op een gegeven moment tot geloof gekomen. Dan nog is het een geweldig groot wonder. Anderen hebben misschien echt diep in de duisternis geleefd. En zijn er door God uitgetrokken in zijn wonderbaar licht om tot zijn volk te behoren. U die uit de duisternis geroepen heeft, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was. Als je niet in de Heer Jezus gelooft. Ja, maar stel het dan voor. Dan ben je geen volk, staat hier. Maar nu bent u Gods volk, daar gaat het om. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Wat een voorrecht. Wat een rijkdom. Als je tot dat volk mag behoren. Buiten de poort geleden, vers 12. En dat wijst op het lijden, de hele lijdensweg van de Heer Jezus. Toen hij was daar in Gethsemane, maar ook al eerder tijdens zijn rondwandeling op aarde. In Gethsemane, tijdens toen hij gevangen genomen werd. De doornenkroon die hem werd opgezet. Hij werd gegezeld, bespuugd. Zijn kruisiging, zijn sterven. Daar wijst hierop dat hij buiten de poort geleden heeft. En dan staat erachter in vers 13, laten wij dan naar hem uitgaan. Uitgaan naar de Heer Jezus, buiten de legerplaats en zijn smaadheid dragen. Ik denk hierbij terug aan Mozes. Mozes was op de berg bij de Heer. En hij kon er geen genoeg van krijgen. 40 dagen was hij bij de Heer op de berg. Kunt u het zich voorstellen? Als wij een uurtje bezig zijn misschien met bidden en Bijbel lezen en Gods aangezicht zoeken. Ja, dan hebben we het soms alweer gehad, hè. Mozes, 40 dagen bij de Heer op de berg. En hij kon er geen genoeg van krijgen. Maar hij ging naar beneden en even later ging hij weer 40 dagen. Dan denk ik wel eens hadden we maar wat meer van Mozes. Zo'n verlangen om bij hem te zijn. Toen Mozes op de berg was, verviel het volk in de meest grove afgoderij. En maakten ze een gouden kalf, net als de volken om hen heen hadden. Een God die ze konden zien. En God vertoornde zich. Hij zei tegen Mozes, uw volk heeft het verdorven. Ik ga dat volk vernietigen, dat het geen volk meer is. En dan komt Mozes beneden en dan lees je dat Mozes naar God toe gaat, buiten de legerplaats. Weg uit dat zondige volk vandaan, buiten de legerplaats, in de tent van de samenkomst. En dan valt Mozes op zijn knieën en roept tot God om genade. Delg mij dan maar uit uw boek. Maar behoud uw volk, ontferm u zich over uw volk. We zongen net dat lied, hè, dat laatste lied. Heer, ontferm u zich over ons volk. Maar zongen we dat net als Mozes geroepen zou hebben tot de Heere God. O Heere God, spaar uw volk. Delg mij maar uit uw boek, maar spaar uw volk. O, wat een diepgang. En ook wij worden uitgeroepen uit de legerplaats te gaan. Uit ons oude leven van de zonde. Buiten de legerplaats naar de Heer Jezus toe. Alleen bij hem is heil te vinden. Alleen bij hem is redding. Alleen bij hem is verlossing. Zolang we het zelf nog proberen op te knappen. Dat zou niet lukken. Ook al zou je heel de dag in de Bijbel zitten lezen. Heel de dag te bidden. Maar je denkt dat je het daardoor moet verdienen. Al zou je op je knieën naar Jeruzalem kruipen. Het haalt helemaal niks uit. We moeten uitgaan naar buiten de legerplaats. Naar de Heer Jezus Christus. En toegeven dat we het zelf niet kunnen. Maar hij wel. Hij wel. Denk aan die zondaar, die riep, o Heere, wees mij de zondaar genadig. Hij staat klaar om genadig te zijn, om zich over je te ontfermen. Maar dan moet wel ons leven gekruisigd worden. Dat houdt in dat we met hem, Romeinen 6 zegt dat, met hem, ons leven aan het kruis, met hem aan het kruis gaan met de Heer Jezus. Dat er een streep gaat, een kruis door ons eigen ik. Dat we ons vertrouwen helemaal op hem stellen. Met hem gekruisigd worden. Met hem sterven. Met hem begraven worden. En met hem opstaan in een nieuw leven. Alleen in hem is redding, alleen in hem is verlossing. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt hier, dat geldt ook voor jullie Joden. Tegenwoordig zijn er nogal wat mensen die zeggen, nou, je hoeft niet zo nodig met het evangelie naar het Joodse volk. De schrijver van de Hebreeënbrief die spreekt wel anders. Er is alleen redding en verlossing, ook voor jullie Hebreeën. In hem, in de Messias, in het altaar. De Heer Jezus die zijn leven gegeven heeft en ook in hem is alleen voor ons redding en verlossing. Laten wij naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Laten we ons daar maar van bewust zijn. Als we de Heer Jezus volgen. Ja, weet je, als je stiekem christen bent, ik heb het wel eens genoemd duikbootchristen. Als je de andere mensen, als je je uiterste best doet om je vrienden, je kennissen, je buren, je familie, wat dan ook, te verbergen dat je christen bent, ja, dan hoef je niet zo bang te zijn. Dan kan je je wel afvragen, hoor je dan wel bij de Heer Jezus? Maar hij zegt hier, als we niet schrijven, als je uitgaat naar hem buiten de legerplaats, als je je vertrouwen op de Heer Jezus stelt, en dat is zichtbaar, hè, als je naar buiten gaat, buiten de legerplaats, als je binnen blijft, ja, dan blijf je bij de anderen. Als je naar hem toe gaat, je toevlucht tot hem neemt, op hem je vertrouwen stelt en daarvoor uitkomt dat je bij hem hoort, dan kan de consequentie zijn dat we zijn smaad dragen, dat er lijden in je leven komt. Dat niet iedereen staat te applaudisseren. In Nederland valt het nog wel een beetje mee, hoewel, ik hoor wel eens mensen dat er inderdaad wel consequenties zijn. Mensen die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg werken, die ervoor uitkomen dat ze echt in alle situaties voor het leven zijn. Mensen die soms in de wetenschap op de universiteit werken, die ervoor uitkomen dat ze geloven dat God alles geschapen heeft. Ja, dat kan een belemmering zijn voor je carrière. Maar vooral denken ze aan een land als Noord-Korea of moslimlanden. Daar wordt dit realiteit als je ervoor uitkomt. Ik hoor bij de Heer Jezus. Als je je moslimfamilie laat weten dat je breekt met de islam, kan je leven kosten. Laten we naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. Laten we ons niet schamen voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich toch ook niet geschaamd voor u en voor jou. In het openbaar is hij aan het kruis gegaan, heeft hij zijn liefde laten zien voor jou, voor u. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. En dat wijst hier op Jeruzalem, in dit vers. Wij hebben hier geen blijvende stad. Het symbool voor de legerplaats waar hier over gesproken is, het symbool voor de offerdienst die plaatsvond in de tempel. En heel spoedig nadat deze brief geschreven is, werd dat al realiteit. Jeruzalem, de tempel, werd verwoest in het jaar 70. Maar de schrijver hier zegt tegen degene aan wie hij die brief schrijft. Hij zegt, wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomstige, wij zijn onderweg. Naar het vaderhuis met de vele woningen. Wij zijn onderweg, zoals 2 Korinthe 5 het zegt, naar het gebouw dat wij hebben in de hemel. Wij zijn onderweg naar het vrederijk, naar de nieuwe hemel, naar de nieuwe aarde. We hebben hier geen blijvende stad. En soms zijn wij, ik zeg het vanmiddag ook net zo goed tegen mezelf, hoor, we zijn soms zo druk bezig met de dingen van deze wereld. We slaan onze levensspinnen zo vast in deze aarde, dat je soms wel eens denkt van, mensen denken hier voor altijd te blijven. We zetten alles soms op het hier en het nu, maar zijn we pelgrims? Zoals in Hebreeën 11 staat, waarover die geloofshelden gesproken wordt. We zijn vreemdelingen op aarde, pelgrims. Onderweg naar de stad die fundamenten heeft. Het hemelse Jeruzalem, naar hemzelf, naar de Heer Jezus Christus. En zolang we hier nog zijn, wil hij ons klaarmaken voor die eeuwigheid. Wil hij, dat zegt Romeinen 8, geloof ik, vers 29, ons meer en meer, elke dag een beetje meer veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Door ons leven aan Hem te geven, zodat Hij ermee aan de gang kan gaan. Vers 15 staat, laten wij dan door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Het lofoffer was een van de weinige offers die geen verband hielden met de verzoening, de vergeving van zonde. En oorspronkelijk was dit een dierenoffer, maar later in Psalm 50 lees je dat de Heere lofprijzing waardevoller vindt dan het vlees en het boek en het bloed van bokken en stieren. En daarom is het goed dat we begonnen zijn met het zingen van onze lofliederen en dat we straks ook nog lofliederen zingen. En er staat hier, laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Als je in de grondtekst gaat kijken, dan wordt dat sterk benadrukt, dat altijd, voortdurend. Dus niet alleen op zondag als we onze lofliederen zingen. Of thuis, er zijn ook, ik ken gezinnen waar na het eten met elkaar een paar liederen gezongen worden. Mooi om dat te doen. Maar altijd, dat ons leven in feite een lofoffer is aan de Heer. Dat je je leven mag geven, mag toewijden aan Hem. En dat staat zo mooi in de Romeinenbrief, in Romeinen hoofdstuk 12. In Romeinen hoofdstuk 12, daar staat in vers 1, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is het verlangen van God, dat we ons leven toewijden, offeren aan Hem, ons leven op het offer leggen. Er wordt in bepaalde kringen wel eens gezegd, geef je hart aan de Heer Jezus. Maar ik denk dat het Bijbelse is om te zeggen, geef je leven aan de Heer Jezus. Alles. Je benen, je armen, je voeten, je ogen, je oren, je mond, je hoofd, alles. Heer, het is voor u. Leg het op het offer. Geef het aan Hem. Wij willen zo vaak willen het zelf in handen houden en zelf beslissen. We doen dit en we doen dat. Maar durven het te wagen? Ik zou zeggen, waag het erop. Geef je leven aan Hem. Laat Hij besturen, laat Hij waken, laat Hij je de weg wijzen. Heer, hier is mijn leven. En dat maakt niet uit als je jong bent of oud. Juist jonge mensen, dat is zo heerlijk. Als oude mensen hun leven aan de Heer geven en tot geloof komen, dan is er een ziel gewonnen voor de eeuwigheid. Dank u, Heer Jezus. Maar als jonge mensen hun leven aan de Heer geven, dan kan Hij ermee aan de gang gaan. Dan kan Hij het gebruiken. En we weten niet hoe lang het nog duurt. We weten niet hoe lang het nog duurt voor de Heer Jezus komt. Maar dat het je verlangen is, Heer, zo lang u me geeft hier op aarde. Hier is mijn leven, gebruik het. Gebruik het tot eer en tot lof van u. En als we zo toe mogen leven naar Goede Vrijdag, als we zo toe mogen leven naar de Paasdagen, laten we dan nooit vergeten wat het de Heer Jezus gekost heeft. Laten we nooit vergeten dat Hij zijn leven gegeven heeft. Dat het bloed van het Lam is. Dat reinigt van alle zonden. In Johannes 1 vers 7. Laten we nooit vergeten die woorden van Johannes de Doper die hij uitsprak toen hij Jezus naar zich toe zag komen. Johannes 1, vers 7, vers 29. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Vergeet nooit dat in Openbaring hoofdstuk 7, vers 14 gezegd wordt dat Hij het Lam is en dat ze hun, de heiligen, hun gewaden gewassen hebben en wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam. We kunnen ons leven zelf niet reinigen en schoonmaken, maar we kunnen wel ons leven, ons lichaam wassen in het bloed van het Lam. En dan wordt het schoon, dan wordt het wit, dan wordt het rein, dan wordt het heilig. En Hij doet het. Wat een genade. En in Openbaring 13 vers 8 staat dat het Lam is geslacht, sedert de grondlegging van de wereld. 2000 jaar geleden werd dat zichtbaar toen Hij aan het kruis ging, daar buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, op Golgotha. Maar hij is, in Openbaring 13 zegt dat hij al geslacht is sedert de grondlegging van de wereld. En daarom konden al die gelovigen uit het Oude Testament ook gered worden en bij hem horen. Omdat hij in feite toen ook zijn leven al voor hen gegeven had. En dat is zo'n belangrijk keerpunt in de wereldgeschiedenis. Toen hij daar aan het kruis hing, toen zijn bloed neerdruppelde op deze aarde. Zijn bloed druppelt als het ware ook nu vandaag neer hier in ons midden. Hebreeën 9 vers 22 zegt, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. We zijn veilig voor het oordeel, we zijn veilig voor de vloek die we verdiend hadden vanwege onze zonde, als we schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Dan gaat God voorbij zoals hij ooit voorbij ging in Egypte. Toen dat volk wat hij ging bevrijden, het lammetje slachten wat ze in huis hadden moeten halen en het bloed streken aan de deurposten, ze waren veilig achter het bloed van dat lam. En zo zijn wij veilig voor tijd en eeuwigheid achter het bloed van de Heer Jezus Christus, als dat gestreken is aan onze deurposten. En het is onmogelijk, onmogelijk om te beseffen, om ons in te denken hoe zwaar dat lijden en sterven voor de Heer Jezus geweest is. Het heeft hem alles gekost, alles. En hij heeft het speciaal voor jou gedaan. Het speciaal voor u gedaan. Zo lief had hij jou. Zo lief had hij u. Dat hij kwam. En dat hij zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt. Was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij werd verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Het behaagde, staat er in Jesaja 53, de Heere om hem te verbrijzelen. Oh, we kunnen het ons niet voorstellen, de Heere, God de Vader. Wat een liefde van de Heer Jezus. Als je twijfelt aan de liefde van God, als je twijfelt aan de liefde van de Heer Jezus, kijk dan naar het kruis, is dat geen liefde? Dat hij gekomen is en zijn leven gegeven heeft. Denk aan de spijkers die door zijn handen werden geslagen, waarmee hij aan het kruis werd geslagen. Hij, die zelf timmerman was, gewerkt heeft in de werkplaats van zijn vader Jozef, de timmerman. Hij kende de hamer, hij kende de spijkers. En hij zag hoe ze door zijn handen geslagen werden, hoe hij aan het kruis geslagen werd. Spijkers. Die jouw zonde aan het kruis sloegen om jou te redden, om jouw zonde te kunnen vergeven. Is dat geen liefde? Ik kan dat niet begrijpen. Ik kan dat niet beseffen. Genade is niet goedkoop. Het heeft de Heer Jezus alles gekost. En soms hoor je mensen zo gemakkelijk spreken over genade. En over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar het is duur betaalde genade. Het wonder van het kruis. Als je door genade hem hebt mogen leren kennen, de Heer Jezus. Oh, dan mag er een verlangen in je hart komen om hem beter te leren kennen. Om beter nog te leren beseffen en te begrijpen wat hij voor jou gedaan heeft. Filippenzen 3 vers 10 zegt, het verlangen van Paulus, opdat ik hem mag kennen. De Heer Jezus, is dat ook jouw alles overheersende verlangen om de Heer Jezus te kennen? Om hem beter te leren kennen, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. We kunnen het bijna niet begrijpen, hè? Maar dat vraagt Paulus. Opdat ik iets van dat lijden van u mag kennen, o Heer Jezus. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En zijn opstanding, die we met de paasdagen mogen vieren, als we het elkaar toe mogen roepen, de Heer is waarlijk opgestaan, is 100% de absolute garantie voor onze opstanding eenmaal, als we de Heer Jezus mogen kennen. De opstanding van onze geliefden die ons al zijn voorgegaan. Stem zal klinken vanaf de hemel. De ontslapen gelovigen zullen opstaan. Maar vergeet nooit wat het hem gekost heeft. Vergeet nooit zijn lijden. Vergeet nooit zijn liefde. En het kostbaarste wat hij wil geven is dat we mogen zijn in zijn tegenwoordigheid. Dat we hem mogen kennen, de Heer Jezus. Door zijn offer. En dat er een verlangen in ons mag zijn om hem beter te leren kennen. Om met hem te leven. Om met hem te wandelen. Om zo te leven als hij het wil. Dat is toch veel belangrijker dan een goede baan of carrière. Of een mooi huis of een dure auto of een goed salaris. Veel belangrijker om hem te kennen, de Heer Jezus. Om met hem te leven. Om te weten, ik ben van hem, ik hou van hem, maar hij, omdat hij van mij houdt. 1 Johannes 1, vers 7 zegt, als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als we in het licht wandelen. Als we met hem wandelen, als er geen geheime zonden in ons leven zijn. Maar als het open is, als hij zo naar binnen mag kijken, dat je je leven aan hem gegeven hebt. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. Ook als gemeente, als broeders en zusters. Hebben jullie dat? Gemeenschap met elkaar? Dat jullie één zijn? Eén zijn in hem, dat wil hij geven als we met hem in het licht wandelen. En dan zegt hij, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Misschien zegt u, ja, ik hoor dit aan. En kende ik daar maar iets meer van? Als ik naar mezelf kijk, het is vaak zo mat in mijn geloven. Het is soms zo kil, zo lauw. Ja, vroeger. Vroeger, toen ik net tot geloof was gekomen. Ik hoor het nog wel eens mensen zeggen. Toen stond ik in vuur en vlam voor de Heer Jezus. Maar langzaamaan is dat minder geworden. Het kan zijn, doordat je ruimte geeft, hebt gegeven aan dingen die niet goed waren, die niet van de Heer waren, aan zonde. Jesaja 59 zegt, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen God en uw ziel. En uw zonde doen zijn aangezicht voor u verborgen blijven, zodat hij u niet hoort. We tolereren zo vaak de zonde in ons leven. We tolereren te vaak ook zonde in onze kerk en onze gemeente. Oh, dat is niet zo erg. Of sommigen hoor ik het zeggen. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je leeft. Of je naar die zondige film kijkt of dat. Want de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. En het is toch allemaal al vergeven. Zo is het niet. Zo is het niet. Het zijn uw zonden die scheiding maken tussen God en uw ziel. En het is goed om onszelf te onderzoeken wat er in ons hart is. Heere, doorgrond me en ken me. En misschien weet je wel van dingen in je leven die niet goed zijn. Kan. Dat je dat weet, maar dat je dat verborgen houdt voor iedereen. O, maar breng het in het licht. Ga ermee naar de Heer Jezus. Ik smeek het je in Gods naam. Doe het. Maak het in orde. Tussen God en jou. Dat het weer goed wordt tussen God en jou. Als je het niet doet, dan hou je een lauw en halfslachtig leven. Je kunt niet God dienen en de afgoden. Maar hij alleen. Hem alleen. Misschien spreekt de Heilige Geest je wel aan vanmiddag. Dat je wel iets weet wat je in orde moet maken. Oh, stop het dan niet weg. Stop het niet weg. We gaan naar hem. Ga op je knieën. Beleid het. En misschien is er wel iets waarvan je zegt, daar kom ik alleen niet uit. Oh, vraag dan hulp. Hier in de gemeente. Of iemand die je vertrouwt, die de Heer Jezus kent. Die je bij de hand kan nemen. En die je bij de Heer Jezus kan brengen. Want hij staat klaar als de vader van die verloren zoon. Die zoon was afgedwaald, in zonde gevallen. En de vader bleef op de uitkijk staan naar het moment dat zijn zoon terugkwam. Zo staat de Heer ook op de uitkijk als je afgedwaald bent. Kom terug. En hij wil dat met zijn geest bewerken in je leven. Dat je gaat zien in wat voor ellende je terechtgekomen bent. En dat je gaat beseffen, ik heb de Heer Jezus nodig. Alleen hij kan me nog redden dat je opstaat. zeg, ik zal naar mijn vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij heeft zijn bloed gegeven. En hij wil je reinigen en opnieuw reinigen. Want dat bloed, ja, dat bloed, toen je tot geloof kwam, toen je wederom geboren werd, het bloed van Jezus Christus, God, zo reinigt van alle zonden. In die zin eenmalig, maar tegelijk ook altijd. Want er staat daar letterlijk in 1 Johannes 1 vers 7, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. En er staat in de grondtekst, reinigt steeds, reinigt voortdurend, blijft reinigen van alle zonden. O, maak het in orde. Laat je reinigen. Laat je door hem schoonmaken, schoonwassen. Zodat je weer vol vreugde en vrede van hem wordt. Dat je je weer kunt verheugen. Of zoals hier staat in vers 15. Dat je weer lofoffers kunt brengen aan God. Dat je weer vreugde vindt om bezig te zijn met de dingen van de Heer. Nou, wanneer je volhardt in de duisternis. En dat is, ik geloof dat ik het moet zeggen. Als je volhardt in de duisternis. Dan komt er een geestelijke donkerheid en doodsheid in je leven. Je ziet het in de Bijbel. Bij David. De zonde van David met Bathsheba, hij zweeg daarover. En dan staat er letterlijk in de psalmen, zijn gebeente kwijnde weg. Het ging niet goed met hem. Tot de profeet kwam, gij zei die man, jij hebt gezondigd David. En David kwam tot inkeer. Het is genade als er een Nathan bij je komt die zegt, jij bent die man of die vrouw. En David kwam op zijn knieën terecht, beleed zijn zonde. En de Heere is zo genadig, stond klaar om vergeving te schenken. Oh, wat een rijkdom van genade is er bij hem. En al die zonden van ons, die waren in die beker die de Heer Jezus moest drinken. Weet je het nog? Toen hij daar in Gethsemane was. En hij bitter beangst en bedroefd werd en het uitriep. Laat die beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij is die weggegaan. Hij heeft die beker gedronken. Uw zonden zijn op hem gekomen. Wat het ook is. Wat het ook is. Er is bij hem totale vergeving. Totale verlossing. Totale bevrijding. En een totaal nieuw leven. En kijk maar naar de Heer Jezus. In gedachten. Kijk maar naar hem. Hij hangt daar aan het kruis van Golgotha. Hij hangt er nu niet meer, maar hij heeft daar gehangen. En misschien dat hier mensen zijn die wel eens het boek gelezen hebben van John Bunyan. De Christenreis naar de eeuwigheid. Het is een oud boek. Maar het is de moeite waard als je het ergens kan vinden of tegenkomt. Of misschien heb je familieleden, vader, moeder, opa of oma, als je die nog hebt, die hebben dat boek misschien wel. En in dat boek zie je dat Christen die is onderweg zijn leven. Hij is onderweg, maar hij gaat gebukt, gaat hij. Hij tost de last van zijn zonde. En zo zijn er zoveel in onze kerken en gemeenten die gebukt door het leven gaan. Ik heb wel eens gezegd, hè? Mensen kijken wel eens naar de christenen. En zeggen van die sombere mensen wordt dan gezegd. En van die zwarte kousen mensen, wie weet dat allemaal wel. Gaan gebukt onder hun zonde. En dat was met Christen ook zo, in de Christenreis van Bunyan. En toen onderweg was hij, zijn levensgang, hij werd ouder. En op een gegeven moment kwam hij bij een heuvel. En op die heuvel zag hij het kruis staan. Kruis van de Heer Jezus. En toen kwam hij daar en die zonde wordt dan voorgesteld als een enorm zware rugzak op zijn rug. En dan kijkt hij naar het kruis. En dan gaan zijn ogen opeens open voor de Heer Jezus. En dan ziet hij de liefde van de Heer Jezus. Dat hij zijn leven ook voor hem, voor John Bunyan, aan het kruis gegeven heeft. Zijn bloed gestort heeft. Dat mag hij dan geloven. Ook ik ben gered. Ook ik ben bevrijd. En weet je wat er dan gebeurt? Dan valt die rugzak met zijn zonde en zijn ongerechtigheden, waar hij zo te neergedrukt was, door was, valt van zijn rug af en hij stond daar op een heuvel en die rugzak die rolt weg. Van de heuvel naar beneden. Het is weg, het is vergeven, hij is verlost, hij is bevrijd. Wat een vreugde, wat een bevrijding. En dat biedt hij ook jou aan. Als je dat nog niet hebt leren kennen, als je daar nog niet geweest bent bij de Heer Jezus, hij biedt dat jou aan. Ga naar hem toe. En hij zal ook jou volkomen verlossing en bevrijding geven. Laat het los, geef het aan hem. Kijk naar de Heer Jezus. Ik heb eens iemand horen zeggen die zei, kijk je zalig aan de Heer Jezus. Kijk maar, blijf maar naar hem kijken en dan word je vanzelf zalig door op hem je vertrouwen te stellen. Kijk wat ik voor je gedaan heb, zegt de Heer Jezus. Ook tegen jou. Wat een heiland hebben we. Geprezen zij zijn heilige naam tot in eeuwigheid. Halleluja. De Heer zegen jullie. Amen. We gaan samen de Heer danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel. Wat een geweldig rijke boodschap. Als we in deze lijdenstijd leven. En dat u, o Heer Jezus, dat hebben we hier gelezen. Buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem, op Golgotha gekruisigd bent. Zo lief had u mij, zo lief had u ons, dat u uw leven gegeven hebt. Uw bloed gestort hebt, omdat u mij wilde redden. Omdat hij u wilde redden, omdat hij jou wilde redden. O, wat een liefde, Heer. We kunnen er met ons verstand niet bij en u roept ons uit buiten, naar buiten, naar de lege plaats te gaan. Om uit te stappen uit dit zondige leven. Naar u toe. Om onze ogen op te heffen naar u. En ons leven aan u te geven. Zoals John Bunyan die naar het kruis keek. Verlost en bevrijd werd. Toen het volk Israël in de woestijn gebeten werd door de slangen. Toen moest er een koperen slang op een grote paal bevestigd worden en het volk kreeg de opdracht. Kijk naar die koperen slang, kijk omhoog. En dat is een beeld dat wij omhoog moeten kijken naar u, o Heer Jezus. En we willen op u zien. We willen ons zalig kijken aan u en het van u alleen verwachten. Dank u voor uw genade, dank u voor uw liefde. Dank u voor uw verlossing, voor uw bevrijding. Dank u voor het bloed wat u gestort hebt. En dat we nu bij u mogen horen als uw volk, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een verkregen volk, wat een rijkdom. En nu wandelen we nog in geloof, maar de dag zal komen dat we u zullen zien, o Heer Jezus. Van aangezicht tot aangezicht, wat een dag zal dat zijn. Dank u wel. En zo mogen we aan het begin van deze week, Heren, ons vertrouwen op u stellen. En u danken dat u zegt, ik ga met jullie mee, ook deze nieuwe week in. Wat u ook te wachten staat. Wat misschien op het programma staat, waar we misschien tegenop zien. U zegt het, ik ga met je mee. O Heren, we zien zo op naar u. En we willen uw naam loven en prijzen. Zie ons zo aan in uw gunst en uw genade. U zij alle eer, lof en aanbidding, tot in eeuwigheid. Amen.